Goedemorgen, broeders en zusters. Ik hoop dat u, net zoals David dat zegt in Psalm 63, dat u kunt zeggen, mijn ziel dorst naar u en mijn lichaam verlangt naar u als een land dat dor en dorstig is. Ik hoop dat u zo naar de gemeente bent gekomen om het woord ook van de levende God vanmorgen te horen. We willen met elkaar lezen uit Johannes 11. En ik wil u vragen om dat met mij op te zoeken, Johannes 11. En dan beginnen we bij vers 1. Johannes 11, vers 1. En het is een lang gedeelte, maar we zullen ook sommige stukken overslaan. Maar dat zal ik aangeven. Johannes 11, vers 1. En er staat: en er was iemand ziek. Lazarus van Bethanië uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was het die de Heere gezalfd heeft met mirre en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap: Heere, zie, hij die u lief hebt is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei hij: deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. En daarna zei hij tegen de discipelen: laten wij weer naar Judea gaan. Vers 11. En dit sprak hij, en daarna zei hij tegen hen: Lazarus, onze vriend, slaapt. Maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heere, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft. Maar laten wij naar hem toe gaan. Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn medediscipelen: laten ook wij gaan om met hem te sterven. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al 4 dagen in het graf lag. Bethanië, nu lag dichtbij Jeruzalem, ongeveer 15 stadien, ongeveer 3 kilometer daar vandaan. En velen van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. Jezus zei tegen haar: uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? En ze zeiden tegen hem: ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben, ging zij weg en riep Maria haar zuster onopgemerkt en zei: de meester is er en hij roept u. Vers 33. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei: waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tegen hem: Heere, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden: zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden: kon hij, die de ogen van de blinden geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei: neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem: Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de 4e dag. Jezus zei tegen haar: heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort. Maar ter wille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten, met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. Tot zover de schriftlezing vanmorgen. En broeders en zusters, vrienden, jongens en meiden, om het voor u gemakkelijk te maken, heb ik straks eerst een inleiding en vervolgens nog twee punten. En ons eerste punt is, Jezus is de opstanding. En dan ligt de nadruk op vers 24 tot en met vers 27. En het tweede punt, dat is de bewogen Jezus. Dus ons eerste punt is Jezus de opstanding. En dan wil ik ook wat meer het belang van de opstanding benadrukken. En ons tweede punt is de bewogen Jezus. We hebben nu eerst de inleiding met elkaar. En we hebben met elkaar een veelomvattend gedeelte gelezen. We hebben vernomen dat Johannes, of dat Lazarus ziek is en hij sterft. Maar we lezen ook over zijn opwekking. En het is natuurlijk een lang gedeelte, ik zal niet alle aspecten kunnen benoemen vanmorgen. Dat is te veel om dat te bespreken in één preek. Daarom wil ik me ook richten op de opstanding en ook de bewogen Jezus. Andere voorgangers die zien in Johannes 11, in Lazarus het beeld van Israël. Dat Israël nu als het ware in de geestelijke slaap is en dat straks de vijfde dag zal aanbreken en dat Israël dan zal ontwaken. En dat zijn liefde door de huilende Jezus zichtbaar zal worden. En dat dan straks ook Jezus zegt, kom naar buiten, Israël, kom naar buiten. Nou, ik vind dat lastig om dat zo te zeggen en daarom wil ik daar vanmorgen ook niet de nadruk op leggen, maar wil ik, zoals gezegd, meer stilstaan bij de opstanding. Dus daar zullen we vanmorgen met elkaar over nadenken. En ik was van de zomer, een paar weken geleden, was ik bij het graf van mijn vader. En ik ging daarheen, ik zat niet lekker in mijn vel. Ik was een beetje down. En ik weet ook niet waarom, maar ik ging naar het graf van mijn vader. Ik dacht, ik wil naar een plek waar ik even stil kan zijn, waar het stil is. En het is niet een plek waarvan je denkt, nou, daar ga ik eens heen om even blij te worden. Van, daar word ik nou echt heel erg blij van. En ik liep daar zo, en mijn vader ligt helemaal achterin. Dus je loopt langs heel veel graven. En dan zie je heel veel teksten. Je ziet heel veel bijbelteksten waarvan de rijkdom in God zo rijk van afspat. En dat is heerlijk. Maar helaas zie je dat ook bij veel graven dat het niet het geval is. En ondanks dat de begraafplaats een plek van ontmoediging voor me is, werd ik zo bemoedigd, want mijn blik die werd getrokken naar een graf en op dat graf daar was van marmer een boek uitgehouwen. Net als onze Bijbel. Er was een boek uitgehouwen. En er waren twee bladzijden zichtbaar. En het lag zo op het graf. En op de ene bladzijde er stond, ik ben de opstanding en het leven. En op de andere bladzijde stond, wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. En ik heb heel even bij dat graf stilgestaan en ik verwonderde mij wat een God wij mogen hebben. Wat een God wij mogen kennen. Wat een genade, broeders en zusters. En ik moest ook denken aan wat Paulus schrijft in de Thessalonicenzenbrief, dat eerst de ontslapenen in Jezus, als de bezuin zou klinken, hem tegemoet zullen gaan in de lucht. En wij daarna, wij zullen de ontslapenen volgen. Nou, we noemen dat de opname van de gemeente. En ik geloof zelf dat de opname van de gemeente op basis van het woord voor de grote verdrukking zal gaan plaatsvinden. Ik zag het zo voor me, een begraafplaats met allemaal opengebroken graven. Van allemaal broeders en zusters die in het verleden zijn gestorven, maar hen wacht een ontmoeting met de Here in de lucht. En het bemoedigde me enorm door die ene tekst waarin Jezus zegt hier, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben het leven. En daar wil ik vanmorgen met u over nadenken wat dat ons te zeggen heeft. En in het hoofdstuk ervoor is Jezus in de tempel in Jeruzalem. En hij is op veel plaatsen om de goede boodschap, het evangelie, te verspreiden. En zo zien we eigenlijk de reis van Jezus door de hoofdstukken heen. En daar waar Jezus is, daar gebeuren wonderen. Daar waar Jezus is, ja, daar worden mensen genezen. En daar waar Jezus is, daar komen mensen tot hem. Omdat ze hun leven geven aan hem. En bij elke gelegenheid als Jezus een wonder verricht of hij houdt een preek, dan zijn er mensen die zich keren tot Jezus, maar er zijn ook mensen die zich afkeren van hem. Ze geloven niet dat hij de Messias is. Ze geloven niet dat hij de Zoon van God is. En elke keer willen de Farizeeën en de schriftgeleerden, de Joden, die willen niet dat deze Jezus ervan getuigt dat hij de Christus is. Ze willen niet dat hij daarvan getuigt dat hij de Messias is die komen zou. Want waar ze bang voor waren, dat is dat hun macht, ja, die ze toch kennelijk hadden, dat minder zou worden en dat dat af zou nemen en dat dan de Romeinen hun plaats in zouden nemen. Ze willen dus Jezus doden. En in het vorige hoofdstuk, in vers 31, er staat dat de Joden Jezus wilden stenen pakken om hem te stenigen. En in vers 39 staat dat zij hem probeerden te grijpen, maar hij ontkwam aan hun handen. Het is gewoon nog niet de tijd om hem te doden. We komen bij ons eerste punt. Jezus is de opstanding. Jezus die loopt dus rond in Israël. Hij vergeeft zonden en hij laat zien dat hij de Messias is. Hij laat zien dat hij de Christus is. En lees met me mee in Johannes 6, vers 35. Daar zegt Jezus: ik ben het brood van het leven. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Ik ben het brood des levens. En in Johannes 10, vers 7, daar zegt Jezus: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. Vers 9, ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weiden vinden. Jezus is de herder van de schapen. En in Johannes 14, u kent die tekst allemaal, daar zegt Jezus: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En nu zegt Johannes hier in hoofdstuk 11, vers 25, ik ben de opstanding en het leven. En dat is niet zomaar een misschientje waar we ooit op mogen durven hopen dat het ooit ons ten deel zou mogen vallen. Nee, het is een zeker weten, omdat Jezus het zegt. En zijn woord is betrouwbaar. Ik ben de opstanding. En als we denken aan de opstanding, dan moet daar iets aan vooraf zijn gegaan. En jongens en meiden, en ik kijk even de tieners aan. Als jullie weer eens te laat uit jullie bed komen, en dan staan jullie ouders onderaan de trap misschien, en die roepen: hey, jongens, opstaan. Dus aan opstaan gaat iets vooraf, je ligt op bed. We lezen in dit tekstgedeelte dat Lazarus eerst moest sterven voordat hij weer op kon staan. Jezus die moest eerst de dood ingaan voordat hij weer op kon staan. Wij als kinderen van God, wij zullen moeten sterven aan onszelf voordat wij op kunnen staan in nieuwheid van leven en dat zijn opstandingskracht in ons zichtbaar wordt. Efeze 2 vers 1 die zegt ook: ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden. Ook toen wij dood waren door de overtredingen. Met Christus bent u levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Dus eerst dood, maar nu levend in de Heer. Opgestaan in een nieuw leven. En als u dat kunt belijden, prijs de Heer voor zijn genade vanmorgen. Glorie voor zijn naam. Nu weten we dat elk mens eens moet sterven. En dat is vreselijk. En dat komt door de zonde. Dat Lazarus moet sterven, dat komt door de zonde. Vanuit onszelf zoeken wij de Heer niet. En als wij sterven in dit leven, zonder Jezus in ons hart,
dan wacht ons het eeuwig oordeel. En de Bijbel die zegt dat het de mens eenmaal gezet is om te sterven en daarna het oordeel. Maar wat een genade, broeders en zusters, en wat een bemoediging vanmorgen, dat de Bijbel ook zegt dat er geen veroordeling meer is voor diegenen die in Christus Jezus zijn. Omdat Hij die veroordeling op zich heeft genomen, daar aan het kruis op de heuvel Golgotha. Dus als wij tot bekering komen, dan sterft onze oude mens af, omdat Jezus dat op zich nam, aan het kruis. En daarna staan wij op in een nieuw leven, omdat Jezus opstond uit de dood. Dan wordt Christus meer voor ons en dan worden wij zelf minder. En straks zullen we hem tegemoet gaan in de lucht. En dan staan wij ook op in nieuwheid van leven. En dan worden we gelukkig niet meer geconfronteerd met mijn eigen zwakte, met mijn eigen zonde. Maar dan zijn we eeuwig bij hem. Daar is een eeuwig samen zijn bij Jezus. Dat is toekomst, dat komt nog. Maar we worden vanmorgen geconfronteerd met ziekte. Met de dood, met leven, maar ook met opstanding. En nu hoort Jezus in vers 4 dat Lazarus ziek is. En jongens en meiden, dat moet je meenemen. De naam Lazarus, dat heeft een hele diepe betekenis. En dat betekent Eleazar, God helpt. God helpt Lazarus. En welke ziekte Lazarus had, dat weten we niet, want het staat niet in de Bijbel. Maar we mogen wel aannemen dat het een ernstige ziekte was, want hij ging sterven. En Jezus die is onderweg van Betanië, zoals we hebben gelezen, naar Jeruzalem. Hij is op weg naar Lazarus en hij weet al dat Lazarus is gestorven. En dat moet hem van de Vader zijn ingegeven, want in vers 14 lezen we dat Jezus tegen de discipelen zegt dat Lazarus is gestorven. En Martha die hoort dat Jezus eraan komt en ze snelt naar hem toe. En het klinkt haast als een verwijt, maar ik denk niet dat ze het als een verwijt heeft bedoeld. Maar er klinkt wel een bepaalde onmacht in door. En dan zegt Martha tegen Jezus, vers 21, Heer, als u hier was geweest, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Als u hier was geweest, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Die diep bedroefde Martha. Ze wist dat Jezus Heer was over de dood. Ze wist dat Jezus Lazarus op kon wekken uit de dood. Dat blijkt uit vers 22. Martha, ze stond vast in het geloof. Ze verwachtte het van hem en ze kende haar God. Maar toch die ene opmerking. Heer, als u hier was geweest, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. En ik begrijp de opmerking van Martha. En ik vind het ook helemaal geen vervelende of een domme opmerking. Maar het toont juist aan dat wij als mensen niets kunnen. We zijn tot niets in staat. En het tekent de ernst dat door de zonde de dood in de wereld is gekomen. Het kenmerkt ons als mensheid dat we diep in de zonde gevallen zijn. Het tekent de ernst van de zonde en dat God niet de zonde door de vingers ziet. En misschien herkent u de opmerking van Martha. En misschien heeft u dat ook wel eens gedacht bij iemand die u is ontvallen. Of bij iemand die in uw omgeving ernstig ziek is. En dat is moeilijk. En dan kun je soms uitroepen tot God. Ik moet denken aan Maarten, onze broeder. Of aan broeder Dick Wolbers, misschien kent u hem. Zijn vrouw is ernstig ziek. En misschien zijn er wel mensen in uw omgeving die ernstig ziek zijn. En dat is moeilijk, dat gaat diep. Heren, als u er was geweest, dan was het niet gebeurd. En het doet pijn als mensen ons ontvallen. En ik weet zelf nog goed dat ik als jochie van 7 jaar met gebalde vuisten uitriep tegen de hemel. Waarom moest mijn vader sterven? Ik snap het niet, heren. En huilend vroeg ik aan hem, geef mijn vader terug. En waarom moest die persoon sterven? En waarom werd hij ziek en stierf? En vul maar iemand in die we moeten missen. We hadden het juist zo fijn met elkaar. Heer, als u hier was geweest, dan was het niet gebeurd. En dan zegt Jezus, uw broer Lazarus, die zal weer opstaan uit de dood. En dan vervolgt Martha door het heel correct juist te formuleren dat ze weet dat Lazarus op zal staan bij de opstanding op de laatste dag. En als Johannes het heeft over de laatste dag, dan bedoelt hij de dag van het oordeel, de dag van de toorn van God. Dan zullen ook de doden die in Jezus ontslapen zijn, opstaan. En met de dag van het oordeel wordt ook een breder verband aangeduid, zoals we leren in de Bijbel en in het bijzonder in het boek Openbaring. Dan zal de laatste jaarweek van Daniël in vervulling gaan. En wat Jezus dan tegen Martha zegt, dat vind ik zo geweldig. En dat gaat zo diep. En het spreekt me zo enorm aan, en ik hoop ook u. Hij openbaart zich als de Almachtige. Hij openbaart zich als de Heiland. De Meester. Martha die richt zich op de toekomst. En ze weet dat Lazarus dan op zal staan. Maar Jezus die haalt heel concreet de toekomst naar voren. De toekomst is vandaag. Hij zegt, ik ben de opstanding. Ik ben het leven. We moeten ons niet alleen maar blind staren op de toekomst. We moeten ons niet blind staren op het aardse goed wat we hier allemaal ontvangen. Daar vinden we geen rust in. Maar Jezus bedoelt hier dat we onze aandacht moeten focussen op hemzelf. We moeten ons verblijden in hem, in Jezus. Want doordat hij opstond uit de dood, mogen wij leven. En dit is zo van fundamenteel belang, broeders en zusters. Als Jezus niet was opgestaan uit de dood, dan was ons geloof niet compleet. En wat een genade is het dat we mogen zingen van wat Jezus deed aan het kruis. En dat zijn bloed heeft gestort voor onze zonden. Dat is geweldig en daar moeten we vooral van blijven zingen. Maar dat is niet het einde. Dat is niet het einde. Na 3 dagen diepe duisternis, waarin Jezus is afgedaald in de diepste diepte van de hel, om daar te proclameren tegen de duivelen en de demonen, dat hij de Zoon van God is. Dat hij de Messias is die komen zou en dat alleen door hem vergeving van zonde mogelijk is, stond Jezus weer op uit de dood. Door zijn striemen is ons genezing gebracht. De straf die ons tevreden aanbreekt, die was op hem. Maar de dood die kon hem niet vasthouden, de gemeente. We hebben een heiland die leeft. En Jezus die moest opstaan uit de dood om te overwinnen. Hij draagt de zegenkroon. Hij alleen. Hij is de eersteling die is opgestaan uit de dood. En dat bemoedigt mij. Omdat alleen Jezus dit kon. En alleen hij kan het. Omdat hij door zijn opstanding nieuw leven tot stand heeft gebracht. En nu zeg je misschien wel, Matthijs, waarom leg je hier vanmorgen zo de nadruk op? Nou hierom, in 1 Korinthe 15, vers 13 en vers 14, er staat het volgende. U mag het met mij opzoeken, hoeft niet per se, maar ik lees het u voor. Als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt, opgestaan. Vers 14, en als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dus als ik dit vanmorgen niet predik, dan sta ik hier eigenlijk vanmorgen voor niets. Dan is de rit vanuit Ede hier naartoe is voor niks en dan zouden we een dienst hebben. Dan zijn het maar woorden en dan is het leeg en dan zouden we net als de wereld verloren zijn. Maar daarom bemoedigt het mij juist dat Jezus zegt dat hij de opstanding en dat hij het leven is. Het gaat om hem. En daar kunnen we van op aan. Hij zegt, ik ben het leven. Het staat er niet andersom dat hij het leven en de opstanding is. We zullen eerst moeten sterven. Daarna staan wij op in nieuwheid van leven. En dan gaan we leven met hem. Het leven vloeit voort uit de opstanding. Dus als u geestelijk bent opgestaan, dan pas gaat u echt leven. Dat geldt voor u, voor jou en voor mij. En dan vervolgt Jezus, vers 25. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. Vers 26. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Wat een zalvende woorden van Jezus vanmorgen. Als je in Jezus gelooft, dan zul je niet sterven in eeuwigheid. En dat is die heerlijke belofte van God uit. Dat als wij mogen weten een kind van hem te zijn, dat we eeuwig leven hebben. Ook al sterven wij in dit leven, voordat Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. En over de dood is tegenwoordig veel te zeggen. En laten we daar ook niet lichtzinnig over doen, alsof het niets is. Maar ik verbaas me er wel over hoe makkelijk er tegenwoordig over wordt gedacht. Om bijvoorbeeld de mensheid langer in leven te houden. En ik las laatst een artikel uit een krant en ik dacht, Hier ligt het probleem.
En ik lees het u voor. En we vallen midden in het artikel vallen we binnen. We zijn al een behoorlijk eind op weg. In de loop der jaren hebben we er 50 jaar levensverwachting bijgeschopt. Door onder meer hygiëne, antibiotica en vaccineren. Biotechnologie doet er de komende jaren een behoorlijke schep bovenop. En tegenwoordig worden we gemiddeld 83 jaar. En vooralsnog is het zo dat we elk decennium de levensverwachting met 2 jaar stijgt. Maar daar hebben we ook wat voor ingeleverd. De periode waarin we lijden is langer geworden. En dan gaat het artikel verder. Dat lijden op hogere leeftijd is nu ook het belangrijkste wat we willen, maar ook zo langzamerhand kunnen veranderen. Tegenwoordig willen we aan de dood sleutelen. Zelf aan het roer staan. Zelf beschikken over de dood. Het gaat niet alleen om het aantal verklaringen wat is toegenomen van euthanasie, maar om wat de technologie ons daar binnen afzienbare tijd te bieden heeft om de kwaliteit van leven te kunnen verbeteren. Denk aan het 3D-printen van organen, waardoor een falende leven snel te vervangen is. Denk aan het sleutelen aan DNA, waardoor het lichaam verjongt. Of het verwijderen van zogenoemde senescente cellen, die ouderdom veroorzaken. Wetenschappers zijn nu bezig geneesmiddelen te ontwikkelen die deze cellen verwijderen. Een antiverouderingspil wordt het ook wel genoemd. Ze zijn bezig die ouderdomsziektes tegen te gaan of juist uit te stellen. 130 jaar worden is haalbaar. Maar in veel gevallen gaat het erom dat je gezond oud wordt in plaats van alleen ouder. En dit vond ik al helemaal bizar. Dat er staat, er zijn wereldwijd 3 bedrijven die mensen invriezen naar hun dood. En je zou dus die mens in theorie terug kunnen halen als je de fatale ouderdomsprocessen in het lichaam kan terugdraaien. En dan sluit het persbericht af en dan leven ze mooi weer door. Einde van het persbericht. En waar het me hier om gaat is dit. We willen geen lijden meer. We willen geen rimpels meer, want dat staat niet zo mooi. En we willen meer kwaliteit van leven. We willen jong blijven en vooral gezond oud worden. Maar begrijp me goed. Als we rusten in deze aardse dingen en hun gedachtegoed en we voelen ons daar goed bij, dan vergeten we dat we alleen onze honger en onze dorst kunnen stillen bij God alleen. We ontkomen niet aan lijden in ons leven. Ontkomen we niet aan. We ontkomen niet aan de dood, tenzij dat Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. De Bijbel die zegt dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die ons zal geschonken worden als we bij hem zijn. Daarom zegt Jezus, wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij of zij gestorven. Dan komt de dood in een heel ander perspectief te staan. Dan zijn wij niet de mensen die geen hoop hebben, maar dan zijn wij juist de mensen die hoop hebben, omdat Jezus leeft. En daarom zegt het bekende lied ook, en we gaan er straks ook van zingen, nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Die in geloof op Jezus ziet, ja, die vreest voor dood en helle niet. Het laatste couplet zegt, want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid of eeuwigheid. En omdat Jezus leeft, gemeente, heb ik zo het verlangen om de blijde boodschap van het evangelie in ons midden neer te leggen. En dat is goed nieuws. Vers 43. Jezus die riep met luide stem, Lazarus kom uit. God riep Lazarus. En Jezus zegt in Johannes 5 vers 25. Voorwaar, voorwaar zeg ik u. De tijd komt en is nu. Dat de doden de stem van God zullen horen. En dat wie hem horen zullen leven. En misschien zit jij hier. Misschien ken je hem nog niet. Weet je, vanuit jezelf ben je dood. Net zoals Lazarus dat was. Ik ken jou niet, maar God kent jou door en door. En God roept jou, net zoals hij Lazarus riep. Kom naar buiten. Kom dan tot Jezus. En als je nog leeft voor jezelf, dan roept het woordje op om je vanmorgen te bekeren tot hem. Om te belijden dat je gezondigd hebt tegen God. En dat je zonder hem niet kunt leven. En misschien vraag je wel af, waarom zou ik me dan bekeren? Nou hierom, als je hier straks dit gebouw uitgaat en je sterft onderweg naar huis, dan ben je zonder Jezus in je hart, dan ben je voor eeuwig verloren. En ik wil dit niet zeggen om je bang te maken, echt niet. Maar ik wil je aansporen om ernst te maken met de boodschap van het evangelie. En ik hoop dat je gaat inzien dat God niet wil
dat er mensen verloren gaan. Weet je, zijn hart gaat naar jou uit. God houdt van jou. Echt waar, God houdt van je. Maar er zijn vanmorgen twee wegen. Eén weg is die leidt naar het verderf. En dat is de hel. Maar als vriend zeg ik je de waarheid. Kies daarom die tweede weg. En dat is de weg ten leven. Kies vanmorgen de weg van het leven. Kies vanmorgen Jezus. Bekeer je en word behouden. En daarom zegt Jezus, ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in de eeuwigheid. Jongen of meisje, misschien zit je hier. Man of vrouw, vul je eigen naam maar in. Geloof je dat? Martha, geloof je dat? En Martha's belijdenis was, ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld komen zou. En hier zien we zo'n duidelijk verschil met vers 24, waarin Martha zegt dat ze het weet. En misschien zit je hier ook al jaren in de kerk, in de gemeente, en weet je het allemaal. Vanmorgen is de vraag, geloof je het? Geloof je in zijn plaatsvervangend lijden en sterven aan het kruis op de heuvel Golgotha? Geloof je dat hij jouw heiland is? Het is ook zo mijn gebed dat dit jouw belijdenis is. En op hetzelfde moment als je bekeert tot hem, dan komt de Heilige Geest in je hart en in je leven. En je bent dan een compleet ander mens geworden. En dan wil je meer van hem weten. En dan ga je ook begrijpen wat Paulus zegt, opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding. En na dit gezegd te hebben, ging Martha naar buiten. En nu is het niet Martha, maar is het Maria die tegen Jezus zegt, als u hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. Het maakt wel duidelijk hoe geliefd Lazarus was. Maar het maakt ook duidelijk hoe zichtbaar de kracht van Jezus was. Jezus is de opstanding. In hem vinden wij het leven. En dit was ons eerste punt. En we gaan bijna afsluiten, maar we gaan naar ons tweede punt. En dat is de bewogen Jezus. En ik wil daarin lezen met u vers 32. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel zij aan zijn voeten en zei tegen hem, Heere, als u hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. En toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. Vers 34, en hij zei, waar hebt u hem gelegd? Vers 35, Jezus weende. En in vers 38 staat het nog een keer. Jezus dan opnieuw, heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Waar het me hier om gaat is dit. Jezus weende. En het is de kortste tekst uit de Bijbel. En dit is ook de enige keer waarin we een zo'n diepe menselijke emotie zien bij Jezus. Zijn huilen maakt ons bewust dat hij moest sterven voor de mensheid. En hij zag voor zich de weg die hij af moest gaan leggen. Hij zag ook de mensen die zich niet tot hem zouden gaan keren. Hij zag het diepe lijden wat hem tegemoet zou komen vanwege de zonde in de wereld. Maar ik geloof ook zeker dat hij weende over de dood van Lazarus. Terwijl hij toch wist dat hij op zou staan. En dit huilen van Jezus, dat was niet een weeklagen, wat in die tijd heel, heel gebruikelijk en wat vroom was. Nee, deze reactie van Jezus was echt. Was echt. En broeders en zusters, dat Jezus huilt en dat hij innerlijk bewogen is met mensen, dat raakt me. En dat laat me zien met wat voor God wij van doen hebben. God heeft er pijn van als mensen sterven. God heeft er pijn van als mensen ziek worden. Hij heeft er pijn van aan al het onrecht wat er gebeurt in de wereld. Het gaat hem aan het hart. Dat wij ziek worden of dat wij sterven, dat komt door de zonde. Maar daarom heeft God zijn oplossing geboden. Door zijn zoon te zenden, opdat wij werkelijk vrij zouden worden in hem. En ik denk dat dit het geheim is. Dat we onze rust vinden in de opstanding. Dat we onze rust vinden in het leven. En dat is Jezus, want hij zorgt voor zijn schapen. En deze God waarvan we hebben gehoord vanmorgen, die geeft om jou. En misschien zit jij hier met ziekte. Misschien zit jij hier wel
met chronische pijn of weet je van mensen dat de dood nabij is. Dat doet pijn en dat gaat heel diep, maar God weet ervan. Hij gaat met u mee. Waar u en jij doorheen gaat, daar is God doorheen gegaan. Waar de pijn ligt bij u, ik weet het niet, maar hij weet ervan. En broeders en zusters, ik wil u echt bemoedigen vanmorgen. Weet dit, dat wat Johannes schrijft in Openbaring 7, vers Openbaring 7. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Alle dierbaren die we hier moeten missen in dit leven en die in Jezus gestorven zijn, we zullen ze ontmoeten. Omwille van Jezus' tranen zullen eens die van ons afgewist worden. Uw tranen, mijn tranen, daar is geen rouw meer. Geen dood, maar een eeuwig samen zijn met Jezus. Ja, Jezus moest sterven. Maar toen brak de opstandingsmorgen aan. En Jezus die bad tot de Vader, opdat zijn naam verheerlijkt zou worden en de heerlijkheid van God gezien zou worden. En straks als de bezuin zou klinken, dan zal ook zijn heerlijkheid gezien worden. En dan zegt het schriftwoord dat we in een oogwenk bij hem zullen zijn. Eén keer met de ogen knipperen. En dat is de luide roep van de Vader uit, dat hij zo graag wil dat zijn kinderen bij hem zijn. Broeders en zusters, wij hebben een hoop die vast en zeker is. En zijn naam is Jezus. Ons anker ligt vast in hem. En laat dat ook ons wachtwoord blijven. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Troost elkaar dan met deze woorden. Broeders en zusters, Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Amen.